Dit is Dick en Daniel Geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hoi, leuk dat je naar deze podcast luistert. Op God vertrouwen en tegelijk veel geld hebben, is dat niet een lastige combinatie? Voor de eerste christenen gold rijk zijn als verdacht. Pas op voor de mammon, de god van het geld, waarschuwt de Bijbel. Geld is gevaarlijk, zeggen veel kerkvaders. Je hangt al snel meer aan je bezit dan dat je op God vertrouwt. Geld verdienen mag van God, maar weet wat je doet.
Ja, hoe ga je gelovig om met geld? Daarover gaan we het hebben met een zeer gelovige man die geld als water heeft, Jan van der Bos. Welkom Jan, fijn dat je er bent. We kunnen je kennen als eigenaar van Beter Uit, een christelijke reisorganisatie die ook eigen parken heeft. En deze maand ben je 25 jaar presentator van het christelijke televisieprogramma Hour of Power. Wekelijks te zien op RTL 5. En voor ook de oudere luisteraars, je bent actief geweest als voor de voorloper van Beam, de jongerentak van de EO. Die heb je mede opgericht. Je hebt de Jongerendag gepresenteerd.
Opgericht.
Helemaal begonnen zelfs. Nou, moet je zien, je bent daar ook in dat deel van Christelijk Nederland heel actief geweest. Dan vergeet ik dus vast nog wel dingen waar we je van kunnen kennen.
Mijn betrokkenheid bij Mercy Ships, tot voor kort als voorzitter in Nederland, maar nog altijd vicevoorzitter internationaal. Ze varen de ziekenhuizen, bestuurzit van Joni & Friends, de grootste christelijke organisatie voor mensen die zich inzetten met een handicap wereldwijd. Ik ben zeer betrokken bij Oekraïne. Ik heb nog een mediabedrijf, nog wat andere zaken. Dus,
ben je wel eens thuis, Jan?
Jazeker. Ja. Wat is thuis eigenlijk?
Zeg jij het maar.
Ja. Thuis is op een aantal plaatsen. Ik hecht niet zo aan een huis of een huiskamer. Daar heb ik heel weinig tijd om te gaan zitten met een glas bier of een glas wijn.
Nee, je bent niet van het film kijken.
Nee. Dus ik vind thuis waar ik woon voor een deel in Amerika, vind ik ook heerlijk. Daar heb ik ook mijn functies. Nederland ook. Maar thuis ben ik waar mensen zijn, waar ik met mensen kan communiceren, praten. Waar ik van betekenis kan zijn. Ik noemde net een paar organisaties. Dat is voor mij thuis en thuiskomen. Ja,
want je zou met pensioen kunnen zijn, maar daar met een pensioen is niks voor jou.
Nee. Ik zeg altijd, jongens, ik ga pas met pensioen. En ik zeg dat met respect als ik in mijn kist lig. Maar, en dan moet je hem goed dicht doen.
Anders kom je er weer uit?
Ja, nou, dat niet. Maar dan zou ik nog een laatste opdracht geven. Maar wat ik zie als ook een kerntaak in mijn leven is om met alles wat ik gekregen heb van God, om daar mee bezig te zijn binnen zijn koninkrijk. Zakelijk, ideeel. En daar mijn talenten te benutten. En als je wat ouder bent zoals ik, dan heb je heel veel ervaring opgebouwd. Je kent heel veel mensen. Je kunt ze ook makkelijk verbinden. En dat vind ik heel mooi op mijn leeftijd om dat te mogen doen. En zolang ik het leven heb, hoop ik zinvol bezig te zijn. Dus pensioneren zit er voor mij niet in. Ik zou zo met pensioen kunnen gaan, dat zeggen mensen ook. Ga nou lekker van het leven genieten, doe nou eens rustig aan, enzovoort. En dan denk ik, dat spreekt mij niet aan.
Dat doe je eigenlijk al, van het leven genieten.
Ik
deze
geniet
manier.
Het zeker. Ja, ik vind het prachtig wat ik mag doen.
Hey Jan, we gaan het over geld hebben in deze aflevering. Het is een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Komen we zo meteen nog wel op waarom precies. Maar wat je net noemde, is dat waar jij jouw geld mee hebt verdiend?
Nou, laat ik beginnen met dit. Ik kom uit een zwaar reformatorisch gezin, als ik dat zo mag benoemen. Mijn ouders waren hardwerkende ondernemers. Ik was de oudste van 9. Er was heel weinig geld. Het was net na de oorlog.
Ik moet zeggen, je hebt niet een enorme bak met geld vanuit huis
gekregen. Nee, ik ben niet met een gouden lepel in mijn mond geboren, integendeel. Er was nauwelijks een lepel. Dus ik heb altijd vanaf het begin gezien, wat is de waarde van geld? Hè? Want mijn ouders moesten echt ieder dubbeltje omdraaien. Ze hadden groente- en fruitzaak. En als de bloemkool niet verkocht werd en vergeeld was, dan aten we een week bloemkool, om maar wat te zeggen. Ik had 's morgens vroeg een krantenwijk, 2 van de Telegraaf. Niet het Nederlands Dagblad. Want
helaas.
Nee, bestond niet. Anders had ik graag het Nederlands Dagblad bezorgd.
Geef me het gezinsblad toen nog.
Om gewoon wat te verdienen. Dus ik ben bij de EO gaan werken, daar hadden we heel lange tijd het minimumloon, want je deed het voor God. Dus ik heb ook heel lang tot mijn 40ste als niet bezittende geleefd. Dat vond ik ook prima met alle mooie dingen die ik daar mocht doen. Dus ik ken het verschil tussen bezitten en niet bezitten. Ja. Daar heeft de Bijbel het ook voortdurend over. Hè? Ja.
Maar wanneer kwam dat bezit?
Ja. Dat bezit kwam toen ik wegging bij de Evangelische Omroep. Ik had 20 jaar de EO.
Precies, dan ga je dan ga je verdienen als je weggaat bij de EO.
Ja. Toen had 19 jaar de EO Jongerendag gepresenteerd en geproduceerd. Nou ja, dat was tot mijn 39ste. En ik dacht, dat hou ik wel vol tot mijn 75ste. Maar dat bleek niet de strategie van de EO te zijn. Dus ik ben op een kameel het stadion uitgegaan. En toen dacht ik ook erg gelardeerd met adviezen van Joop van den Ende, begin voor jezelf. En toen zijn mediabedrijven begonnen, de Company Media Producties, hofleverancier van EO-programma's, later ook voor anderen. Beter Uitreizen opgericht, vakantieparken gekocht. Die bestaan nog altijd, ook het mediabedrijf. En dan kom je in een fase waarin je bedrijf het goed doen. En er geld op de bankrekening verscheen. Tegelijkertijd was ik ook heel spaarzaam. Want ik heb ook altijd elk dubbeltje omgedraaid. Dat is het Calvinistisch profijtbeginsel. Maar echt vermogen is gekomen. En wat is vermogen, jongens? Want je kan, ik ben me diep van bewust dat je niets kunt meenemen. Mario Borsert zei altijd tegen mij, Jan, het doodshemd heeft geen zakken en de kist geen bagage dragen. Dus het is een hele delicate balans tussen bezitten als niet bezittende.
Ja, nou, ik wil zeggen, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Ja. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon weten, wat is jouw netto waarde?
Dat ga ik niet zeggen. Dat weet de Belastingdienst. Dus die hebben loketten, dan ga je daar aankloppen en dan zeggen, mag ik de netto waarde van Jan van den Bosch?
Hoe groot is de kans dat ze daar een antwoord op geven?
Heb je het geprobeerd?
Nee, ik heb het niet geprobeerd.
Je huiswerk moeten doen. Ik sta in ieder geval niet in de quotes 500. Nee. Daar zal ik ook nooit in verschijnen.
Maar het zijn vele miljoenen. Je bent miljonair.
Dat wel.
Ja.
Ja, en dan, maar dat differentieer ik wel. Hè, van, dat bezit zit ook voor een deel in stenen. Ik ben eigenaar van vakantieparken. Die zijn mijn eigendom. En worden gerund door het bedrijf. Wat ik ook heel mooi vind, ik heb geen schulden. Ik ben mordicus tegen lenen.
Dus die vakantieparken zijn niet door de bank gefinancierd?
Never ever.
Is het gewoon allemaal eigen geld?
Altijd. Ik heb nooit bij de bank geleend.
Maar dat is dan het bijzondere aan ondernemen.
Toen je begon als ondernemer, dat is toch bijna geen doen?
Toen ik begon als ondernemer bij de EO. De EO die wilde, een aardig verhaal wel, kan ik nu vertellen. De EO wilde graag de programma's houden die ik daar maakte. Dat was overal nergens. Dat was een tophit. Dat was wereldwijd allerlei bekende of onbekende mensen. Waar ik documentaires over maakte. En, de EO zei, wilde voor 3 jaar een contract met je aangaan. Dat was een fors bedrag. En daarmee konden we het bedrijf starten. Ik ben een ondernemer. Ik vind het fantastisch mooi om te ondernemen. Maar wel een ideële ondernemer. Maar daar zullen we waarschijnlijk nog op terugkomen.
Ja, ja.
Dus,
maar zou je dit aan startende ondernemers vandaag ook nog aanraden?
Zeker.
Hang je niet op aan schulden?
Zeker. Zeker.
Ja? Blijf bij die bank vandaan?
Blijf bij die bank vandaan. Mijn opa zei altijd tegen mij, dat was ook een bekende groenteboer in de plaats waar ik woon, Alphen aan de Rijn. En zei altijd, Jan, de bank moet jij bij jou op de bank komen. En je moet nooit bij de bank op de bank gaan zitten. En de bank komt nog altijd bij mij op de bank zitten. Mijn thuisbankier.
Mm.
Dus ik heb ooit bij Jeroen Pauw gezegd, waar een paar bankdirecteuren zaten. CEO's. Banken zijn criminele instellingen.
Zo.
Nou, als je kijkt, hè, van in een tijd waarin het economisch heel moeilijk was. Om de economie op gang te houden, leende de Europese Centrale Bank geld uit aan de banken, ook in Nederland, tegen 0% rente. En de bank ging het vervolgens
niet voor 0% rente uitlenen.
Voor 2%. Ja, dan kun je resultaten scoren als het om vele miljarden gaat.
Ja, ja. Nou, we gaan dus praten over geld in deze aflevering. Over geld in de Bijbel, de steenrijke Abraham en Jezus die niets had. Dan over jou, Jan, waar jij vandaan komt en welke keuzes jij met geld wil maken. Hoe jij die ideële ondernemer wil zijn. Maar eerst maar eens even, waarom is nou praten over geld zo ontzettend moeilijk? Er zit iets naars in, iets schaamtevols. Hoe komt dat?
Ja, nou, ik heb dat niet, anders was ik hier niet in deze podcast.
Je hebt helemaal zin.
Ik zeg van, jongens, zoek een ander. Ik zie het wel, er is een soort gêne om over geld te praten. kennelijk hoort dat niet bij ons christelijke ethos.
Nee.
Maar ik zeg altijd, van, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel van vermogende mensen die ook met hun vermogen iets deden. Hè? Als Jozef van Arimathea niet was geweest, had Jezus niet begraven geworden op de manier waarop hij begraven is geweest. Zo zijn er talloze voorbeelden in de Bijbel. Salomo was in zijn tijd de rijkste man op aarde. En in Spreuken zegt hij, geef mij rijkdom nog armoede. Dus hij had wel het besef van alles is tijdelijk. En zo zit ik er ook in. Hè? Want ik weet, ik kan niets meenemen, wat ik al eerder zei. Maar je kunt met je geld ook heel veel goede dingen doen.
Ja.
En je kunt met geld kun je ook... ik heb een paar funds waar vermogen in opgebouwd is. Waar ik uit bijvoorbeeld Mercy Ships kan steunen. Of 150 kinderen met een dubbele beperking uit Oekraïne naar Nederland halen. Of mee financieren. Of een opvangcentrum in Thailand van meisjes die uit de kinderprostitutie komen. Dus dat kun je doen met je geld.
Ja.
Ik ga je waarschijnlijk de vraag krijgen van de jongelingen en de oog door de naaldkruiperij.
Die staat inderdaad op ons lijstje.
Ja, dus ik denk, ik zal een voorschot geven. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag.
Ja.
Want het is moeilijk als je...
Want het is moeilijk voor een rijke om in de hemel te komen dan voor een kameel door het oog van de naald te gaan. Hè?
Ja, die. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd weet ik ook dat alles relatief is. En heb ik... En probeer ik ook oprecht met mijn tijd en mijn geld zo om te gaan zoals het bedoeld is.
Ja. Maar dan toch maar even dat verhaal. Jezus zegt tegen die rijke jongeling, verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen, volg mij.
Ja.
En die jongen die kan dat niet, want zegt het evangelie dan, hij had vele goederen. Dus hij dacht, ja jongens, dit kost me te veel. Ik weet het niet, ik vul het in, want dat staat er verder niet. En dan gaat hij weg. Heeft dat verhaal jou ooit
aangegrepen misschien wel?
Ik vind het een prachtig verhaal. Dus ik hou mezelf ook die spiegel voor. Zou ik dat kunnen? Ik zou dat best moeilijk vinden.
Ja.
Ik ook,
even voor de goede orde.
Maar kijk, ik heb ook hard gewerkt. Hè. Ik ben niet iemand die om 9 uur naar zijn kantoor gaat en om 5 uur naar huis. Nee, ik werk nog altijd minstens 12 uur per dag. En daarmee praat ik niet goed praat ik ook een beetje goed om vermogend te zijn. Maar die vraag is wel ik stel mezelf de vraag, als ik alles zou moeten opgeven in een eenkamerappartementje zou moeten wonen, zou ik dan nog net zo blij zijn als nu? Ik heb nu een prachtig huis. Mijn ouderlijk huis, 400 jaar oud, geniet ik van, hoewel ik er niet zoveel ben. Ik woon deels in Amerika, ook geweldig mooi. Dus het is ook fijn om dingen te hebben die je helpen om tot rust te kunnen komen, te kunnen nadenken, ook voor anderen wat te kunnen betekenen. Dus als ondernemer geef ik een deel van mijn tijd aan de bedrijven waar ik in zit en een deel van mijn tijd aan die goede doelen. Zo ongeveer 50-50.
Ja,
dus dat is natuurlijk inderdaad, dat kan ook weer doordat het werkt bij jou, zeg maar. Je hoeft niet die 12 uur die je maakt, wat misschien je ook op een gegeven moment kunt afvragen, is het gezond om dat te blijven doen? Maar goed.
Ziet er slecht uit?
Zeker niet. En dat zou ik niet. Ja, en dat zou ik anders, als het wel zo was, zou ik het ook niet zo goed durven zeggen, misschien. Nee, maar dat is niet het geval.
Dan heb je een antwoord. Ik denk van hard werken word je echt niet beroerd.
Nee. Maar goed, sommige mensen moeten hard werken om überhaupt een boterham te hebben. Dus als je in bepaalde banen, daar kun je misschien met één salaris eigenlijk al niet een gezin onderhouden. Dus daarvoor is het natuurlijk best moeilijk. Bij jou, doordat je het geld hebt, kun je ook weer... Het is nog steeds een keuze om het te doen. Dus dat is wel heel mooi om dat ideële kant ook heel erg te laten zien. Maar je hebt ook, zou je kunnen zeggen, dan die luxe om dat te doen.
Ja. En ik ken ook mensen die echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. En het is ook mooi als je dan ook daarin wat kunt betekenen. En dat doe ik ook graag. Als ik zie dat ik echt van waarde kan zijn met wat ik zelf bezit. En daar een stuk van weggeven. En of dat nou voor christelijke organisaties of voor personen die het hard nodig hebben. Van geven word je niet armer, hè?
Nee.
Dat maakt je rijker.
Maar het kan ook gekke dingen doen met mensen. Ik bedoel, maak je mee dat mensen zich aan je vastklampen, of dat ze jaloers op je zijn? Of...
Ja, ik kreeg vorige week bijvoorbeeld een brief van iemand. Echt een brief. Die krijg je niet zoveel meer. En die zei van, ja, ik wil een wat groter huis kopen. En ik heb dat en dat op het oog. Maar ik heb het geld niet. En dat ging om tonnen. Kun je me helpen om dat huis te kopen? Kun je me dat huis dan ook geven? Ja, dat zijn natuurlijk merkwaardige verzoeken. Maar ik krijg wel andere verzoeken waarvan ik zeg van, ja, dat is mooi als je daar iets kunt betekenen. Ja. Mijn hart gaat uit naar de kwetsbaren in deze samenleving. Ik ben betrokken bij, ik noem alles maar op waar ik bij betrokken ben. Ja. Dat ik zo leuk vind.
Ja. Van geen mensen die bij jou aankloppen.
Niet individueel, zeg maar. Nee.
Ik zoek het ook zelf op. Dat zoek je zelf. Ik heb ook het voorrecht om veel te reizen en veel te zien. Ik noem een voorbeeld. Ooit ben ik een documentaire in mijn EO-tijd gemaakt over de grootste vuilnisbelt ter wereld, in het hart van Manila, Smoky Mountain, Rokende Berg heet die. En ik zag hoe kinderen daar met rieten mandjes tussen het huisvuil wat daar gestort werd en plastic of eten of wat ook verzamelden. En dat heeft me diep geraakt en ik ben nog steeds zwaar betrokken bij, want die Rokende Berg is er nog steeds, dus rijkdom blijft en armoede blijft. En inmiddels hebben heel veel kinderen, ik vind onderwijs ontzettend belangrijk, hebben ze naar school kunnen gaan, naar de middelbare school, naar de universiteit. Ik heb zelf een deelneming in een kopieerbedrijf in Manila van een jongen die ik als eerste daar op die Rokende Berg ontmoette. Het is ook leuk om zelf echt betrokken te zijn. Dat geldt ook voor Mercyship.
Niet alleen maar via een stichting of dat soort dingen. Gaan we daar ook echt op de mensen zelf, dat je daarmee te maken hebt.
Kijk, ik vind het mooi. Over een paar weken zit ik weer in Sierra Leone voor Mercyship. Nou, het is prachtig om te zien wat daar aan boord gebeurt. Dat mensen die anders zonder medische zorg, zonder medische hulp zouden overlijden, aan boord geholpen worden. En want Sierra Leone, land met 7,2 miljoen inwoners, een zeer zwakke, een van de armste landen ter wereld, zorg voor zieken. En als je dan ziet wat je mag doen. Ik ben in een van de ziekenhuizen geweest, een van de drie in Sierra Leone. Als je dan ziet hoe de patiëntenbehandeling daar is. Dat loopt zo enorm ver achter. Van in het hele land zijn 2 anesthesisten. Terwijl elk ziekenhuis in Nederland heeft er een kleine 20. Dus dat laat al zien. En dan vind ik het mooi om daar te zijn, president van zo'n land te ontmoeten. De minister van Gezondheid is een vriend van me geworden. Was ook op mijn afscheid als voorzitter Mercyships Nederland. En te zien hoe mensen zich ook in de top van de overheid zich toewijden om iets te kunnen betekenen. En dan doet je leven ertoe. Hè? En nogmaals, wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Dan vind ik het ook mooi om daar de middelen die ik heb gekregen ook iets te mogen doen. Tegelijkertijd ook het vermogen in stand te houden om met de opbrengsten daarvan ook weer te kunnen dienen.
Ja, want anders is het zo op. Dat is,
het kan,
maar hoe bepaal je dan, Jan?
Vandaag kan ik de bankrekeningen leegvegen.
Ja, dat is, maar dat heeft ook te maken met dat er ontzettend veel leed is. Het is ontzettend veel wat je kunt doen. Is heel veel. Ja, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die bij jou aankloppen. En die zeggen, Jan, help me. En het ene verhaal is soms nog schrijnender dan het andere. Hoe bepaal je nou waar je in meegaat en waar je niet in meegaat? Want anders is inderdaad morgen je bankrekening leeg.
Ja,
doe je dat?
Wat mij raakt, want ik zie dat oprecht en intens is. Of dat nou in Nederland is of buiten Nederland. Ik maak zelf mijn keuzes. Even, ik laat me niet dwingen of wat ook. Ik heb ook wel mensen zeggen, joh, kun je me alsjeblieft helpen? Ik zit even helemaal aan de grond. Kun je me €5.000 lenen of €2.000 of wat? En dan zeg ik, nou, ik geef het je liever. Want ik heb in het begin ging ik lenen. En
moet je er maar achteraan weer.
Dan moet je weer achteraan. Dan rente die komt dan niet, aflossing komt niet. Dus ik geef het liever. Dan denk ik, nou, ik heb het gegeven. Ik ben er vanaf. En dat is ook mooi. En door de tijd leer je ook wel hoe je geeft en wat je geeft.
Dat, ja, want wanneer geef je iets niet? Wanneer zeg je nee?
Nou, ik noemde net het voorbeeld van zo'n huis. Dan denk ik van, ja, weet je, dat moet je voor mij niet bij zijn. Dus ik maak zelf duidelijk de keuzes met wat ik doe. En ik heb genoeg ervaring om te weten wat wel en wat niet.
Maar bepaal je dat allemaal zelf? Of heb je ook mensen om je heen die daarin weer bij helpen?
Nee, stichtingen. Stichting Geven en Leven. Dat is een van de stichtingen die ik heb. Er zit ook uiteraard een bestuur aan vast. Het is een ambi-stichting.
Ja.
Dus daar stel ik... Dat gaat om substantiële bedragen. Dus het bestuur bepaalt mede van wat er wordt uitgegeven en waaraan. Tegelijkertijd hebben we ook in die stichting een aantal kerndoelen. Want anders ben je zo versplinterd.
Zeker,
bezig.
Ja.
En mijn hart gaat uit naar de derde wereld. Hè.
Ja.
Ik zeg vaak, we leven, ik ook, op een eiland van luxe. In een oceaan van ellende. Zeg ik ook vaak tegen mijn christelijke zakenvrienden. Die zeggen, nou, ik ga weer 4 maanden naar Curaçao. Ik moet er niet aan denken. Nog geen 4 uur, weet je wel. Wat moet ik daar doen? In een stoel zitten aan het strand. Onder een parasol met een cocktail. Nou, dat boeit me echt nog voor geen meter.
Niks.
Dat hou je een half uur vol.
Ik zou ook een jachtje kunnen kopen om een beetje door de Nederlandse wateren te varen. Of een elektrische fiets, ik noem maar wat. Ja. Daar allemaal geen trek in.
Nee. Zijn er ook giften die je gedaan hebt waar je achteraf spijt van hebt? Waar je denkt, dit was eigenlijk geen goede keuze.
Ik was in Sri Lanka. Er was een weeshuis in Kandy. Daar was ik erg van onder de indruk. Een paar weken later kreeg ik de vraag of ik 20.000 euro kon overmaken. Want het dak was ingestort, waardoor het weeshuis niet meer kon functioneren. Er is een nieuw dak opgezet. Ja. En toen ik er terugkwam, was het aan de boeddhisten overgedragen. Dus daar was ik flink nijdig om. Dat dacht van ja, daar heb ik het geld niet voor gegeven. Prachtig wat die mensen doen. Het was niet eens een weeshuis meer. Die hadden het gewoon verkocht en het geld in hun zak gestoken. Dus
het probleem was niet zozeer de boeddhisten, maar wel dat het geld ook niet meer naar dat wezen, niet naar kinderen ging of zo.
Nee. Je hebt natuurlijk ook je hebt heel veel mensen met de meest goede intenties op het christelijk erf, maar ook mensen die misbruik maken.
Ja.
Kijk maar eens naar de welvaartsevangelisten.
Daar ben je er niet één van.
Absoluut niet.
Nee. Wat stoort je daar zo aan? Welvaartsevangelie, even voor de mensen die denken, wat is het ook weer precies? Dat is als je.
Jij het even
uit. Ja, precies. Als je
het zo mooi vertellen.
Nou, dat weet ik niet. Maar als je in God gelooft, als je aan Jezus toevertrouwt, dan zal het je ook in dit leven, zal het je voor de wind gaan. Zul je geld krijgen, zul je succes ervaren, zul je gewoon een heel fijn, mooi, gelukkig leven hebben.
Ja, het gaat zelfs al verder dat mensen zeggen van, weet je, je moet precies aan God vertellen wat je wilt. En van als je zegt, Heer God, ik heb een auto nodig, dan moet je ook zeggen, ik heb het liefst een Ford van dat en dat merk, met die en die kleur.
Je moet er ook alvast voor danken, dan krijg je het nog sneller,
dus
toch?
God wil gebeden zijn en ik heb hem van harte lief en hij heeft mij in mijn leven ongelooflijk veel kansen gegeven. Dus ik vind nog altijd, hè, dat de vraag is, wat zoek je nou? Zoek je nou je plezier en je vreugde en je voldoening in geld? Of zoek je eerst het koninkrijk van God? Staat ook achteraan, en alles anders zal je bovendien gegeven worden.
Ja.
En dan denk ik niet zozeer dat het in eerste plaats om financiële dingen gaat, maar dat het gaat als je Gods koninkrijk zoekt en hem, dat hij je ook zegent. Als wie veel is toevertrouwd, heeft veel te verantwoorden. Dat heb ik ook. En met wat ik heb en bezit. Tegelijkertijd weet ik ook dat op mijn 73ste, dat ik in de winter van mijn leven leef. Dus alles wat ik heb is ondergebracht in administratiekantoren met besturen. Dus ik hoop ook gewoon, bijvoorbeeld parken, dat vind ik echt ideaal. Die beter uit vakantieparken met een christelijke missie. Samen geloven, samen beleven. Waar duizenden gezinnen naartoe gaan. En dat moet niet ophouden als ik er niet meer ben. Ik hoop dat.
Ja. Dat is meer dan geld verdienen voor je, zo'n park. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar even, wat wel interessant is, dat je eerder in een interview, daar stond de kop boven, geld verdienen mag van God. Is dat iets waar je zelf, zeg maar, een soort, op benadrukt van, het is niet fout wat ik doe, dat je je eigenlijk ook wil verantwoorden daarvoor?
Zeker. Dat was een interview in de Telegraaf, pagina groot. En je krijgt van tevoren nooit de kop te zien. Dus toen ik dat op zaterdagmorgen was, schrok ik wel heel erg.
Wow.
Ja.
Goed uitgekozen van onze collega's. Ja.
Ja, tegelijkertijd.
Het klopt wel.
Ik denk niet dat God daar. Ik denk dat God zich afvraagt, hoe ga je ermee om? Ik heb ook zakenvrienden die zeggen, joh, ik heb het zo druk met mijn bedrijf, ik heb geen tijd voor goede doelen. Dan vraag ik wel eens, kun je wat geven voor mercy ships vanuit je bedrijf? Ja, nu nog niet, weet je wel. Daar heb ik altijd moeite mee. Dat denk, weet je, er zit zoveel vreugde in het geven. Ook van je eigen tijd, hè? Ook zelf betrokken zijn. En dat is ook een stukje van mijn missie. Om de zakenvrienden die ik heb en ken, om ze ook te betrekken bij die dingen waar ik zelf enthousiast over ben.
Ja. Heb je die pijn nooit gevoeld? Dat je een beetje dacht van, ja, dan geef ik hier 500.000 euro aan. Maar dit is ook, het stond ook leuk op die bank, zeg maar. Of ik kan er ook andere zakelijke dingen mee doen of zo. Heb je dat, had je dat gevoel nooit? Want eerder was het misschien ook veel minder. Ik bedoel, nu kun je makkelijk 25 geven.
Ik vertelde in mijn beginjaren bij de EO was het, werkte hier voor het minimumloon.
Ja.
En ik had niet eens geld om een auto te rijden. Dus ik deed alles met de trein, met zware opnameapparatuur. En ik was net zo gelukkig als nu, want ik vond het prachtig wat ik mocht doen. En stel de vraag nog een keer.
Nou, dat het niet af en toe gewoon pijn doet ook om geld te geven. Het weggeven, zeg maar. Of is het eigenlijk altijd vreugde?
Ja, het moet ook een stukje pijn doen. Hè? Dat vind ik ook goed als je zegt van, ik heb nu iets substantieels gedaan. Dat is ook mooi. Maar het is meer, de kant van vreugde is voor mij veel groter. Om iets te, nogmaals, ik ga zo meteen weer naar Sierra Leone. Dan zie ik wat er gebeurt aan boord van de schepen. Die hulpeloze, hopeloze moeders met kinderen, met aandoeningen. Mensen met enorme tumoren die aan boord komen. Die daar geopereerd worden.
Ja.
Dat is fantastisch hoor. En we hebben daar zo'n 700 vrijwilligers aan boord. Mensen die hun eigen reis betalen. Mensen die hun eigen verblijf aan boord betalen. Dus niet avonturiers. Dat zijn voor mij de helden van het christendom. Hè?
Die tijd en geld geven.
Die leveren echt in. Hè. Twee verpleegsters uit Nederland die nu aan boord zijn, die hun baan hebben opgezegd om daar te kunnen werken. Ja, dat maakt op mij diepe indruk. En als ik daar kan steunen, dan is dat ook mooi om te mogen doen.
Ja.
Hey, laten we naar de Bijbel gaan. Die is al een paar keer langsgekomen. De Bijbel en geloof, daar heeft natuurlijk alles wat jij doet, dat heeft daar alles mee te maken. Wat mij opvalt als ik de Bijbel lees, is dat aan de ene kant natuurlijk hele rijke mensen zijn. En we hadden het net al even over Abraham. Salomo noemde je het ook, hele arme mensen. Ik bedoel, Jezus zelf is een voorbeeld van iemand die niet eens iets had om zijn hoofd 's nachts op te leggen.
Mijn vraag is, was die arm?
Nou ja, als je het over geld hebt, over financiën hebt, kun je van Jezus zeggen dat hij arm was, dat hij van de geef leefde.
Nou, zeker wel. Hij leefde toch ook van bij vrienden langskomen die hem onderdak gaven.
Ja.
Met vissersmensen die wat gingen hengelen. Dus.
Die deelden van wat ze hadden. Ja. Ja, maar dat is dan rijk in een andere zin, toch?
Ja. Nou ja, die rijkdom vind ik belangrijker dan maar ik vind het wel een mooi voorbeeld dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Dat het niet gaat om de mammon. Waar de mot en de roes verteerd staat er in het woord. Ja. Ik vind het ook een hele mooie in Matthäus. Er staat ook, niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de een haten of de ander lief hebben. Hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dus dat kan ook niet.
Nee.
Dus als ik nou echt helemaal, als een door Dagobert Duke s'avonds in een kelder onder mijn huis
geld zwemmen.
Dan zou ik zeggen van ja, dan dien ik de mammon.
Ja. Wanneer dien je dan de mammon? Wat gebeurt er dan?
Wanneer je de mammon dient, en dan praat ik even buiten het christelijke erf. Ik woon aan de Rijn. En de mensen van FetChip, die miljardairsjachten bouwen, zijn goede vrienden van me. Ook grote gevers inmiddels voor Mercy Ships.
Heel goed.
Dan zie ik zo'n enorm jacht bij mijn deur voorbij varen. En dan weet ik dat daar 30 man straks aan boord zitten. En dat de eigenaar 3 weken aan boord zit. Op zo'n super deluxe jacht. En daar kan ik me mateloos aan irriteren. Dan denk ik, ja, dat is allemaal materie. Hè, en er zijn er een paar natuurlijk in Rusland die ook zulke jachten hebben. Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig gevaarlijk met Poetin. Want of je het kukelt van je jacht of je verdrinkt in het zwembad.
Ja. Dus, maar dan, want dat is nutteloos. Dat is.
Ja.
Dat is alleen maar geld laten zien voor het geld. Dat is bling bling.
Hebben.
Ja.
En niet geven, geven, geven. En dat is zo naar de armen toe met gebalde vuisten. En niet zo staan. En
met
zo.
Met open, maar kan het niet, open handen.
Kan het nog niet samen opgaan? Stel dat er een rijk iemand die denkt van ja, ik koop inderdaad zo'n jacht. Want ik vind het ook wel fijn om zoiets een paar weken in het jaar te doen. Maar tegelijk ook wel geld geeft aan een goed doel. Kunnen zulke dingen samen opgaan?
Zeker.
Dus je hoeft niet jezelf alles te ontzeggen, zou ik denken?
Nee. Tegelijkertijd, als ik boodschappen doe, hè, dan kijk ik nog altijd bij de supermarkt naar 2 is 1.
Ja, en dan het onderste schappen, je laat niet gewoon even dit lekker zelf bezorgen en voor je koken, altijd nee. Restaurant.
Nee, daar ben ik helemaal niet van. Ah. Nee.
Want waar zit, is er iets van luxe wat je jezelf gunt? Maar je denkt, oh ja, dat had ik anders niet gedaan.
Een paar mooie huizen, dat vind ik heel fijn. Ja. Ik heb een aardige auto.
Wat voor auto rij je?
Een Jaguar.
Kijk, oh heerlijk, mooie auto.
Ja, een tweedehandsje hoor.
Ja? Tweedehands? Koop je geen nieuwe... Waarom
zeg je dat erbij?
Nou,
wat maakt het uit?
Ja, dat maakt voor mij wel uit. Ja? Ik zeg het ook heel bewust een tweedehandsje. Omdat ik, als ik een auto zou kopen... pardon, die nieuw is... Dan rijdt hij de garage uit. Dan rij je 1 rondje en dan is er al 15.000 euro van af.
Ja, dat vind je gewoon zonde van het geld.
Vind ik zonde van het geld. Ja, waarvoor zou ik vind ik helemaal niet nodig.
Nee. Maar dat zijn in huizen, in een lekkere auto. Ja. Daar zit voor jou de luxe in, zeg maar. Ja. Maar de boodschappen gaan gewoon bij de... Appie, probeer je dat ook niet altijd... Ik hoop niet, nee. Maar maakt het helemaal niet allemaal uit wat je al mee je mandje gooit... en let je er eigenlijk nog wel op.
Maar je noemt het nu.
Ja, het kan ook die Jumbo of de weet ik veel wat zijn. Ja. Maar ja.
Maar nu, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de kerkvaders... Hè, de theologen van de eerste eeuw... die heel vaak waarschuwen voor geld... het geestelijke gevaar van geld. Die zeggen zelfs, nou voor je ziel kun je beter arm zijn dan rijk...
Misschien was het ook in de context van hun tijd. Hè, waarin, laat ik zeggen, de verhoudingen heel anders waren. Waar echt de superrijken waren. Die mateloos aan het graaien waren. Dat is nu wel wat geniveleerd. Dus ik denk dat we wel in de context van de tijd moeten zien. Tegelijkertijd is die oproep van die kerkvaders ook wel heel mooi. Hè? Onrustig is het hart totdat het rust vindt bij u... En met heel veel geld kun je heel onrustig zijn. Want dan denk je van, oh, hoe gaat het met de aandelenbeurs?
Ja, hoe gaat het met mijn geld?
Ja. Of hoe gaat het in deze wereld uitzien? Of van, ik heb zelf met mijn reisorganisaties... twee zeer moeilijke tijden doorgemaakt. De COVID-tijd.
Ja,
ik noem een voorbeeld dat we heel veel reizen hadden. Die moesten allemaal geannuleerd worden. Het geld moest worden teruggegeven. Ik moest mensen ontslaan. Omdat
daar lig je wel wakker van.
Zeker. Ja. Dat 2 jaar, en dan zie je de overheid die bood allerlei maatregelen om overeind te blijven. Daar heb ik bijvoorbeeld een voucherfonds heb ik niet van gebruik van gemaakt. Omdat ik dacht, van daar zit ik straks aan vast. Ik moet terugbetalen. En veel reisorganisaties toppen daar nog mee. Want die moeten...
Die coronaschulden aflossen.
Dus dan word je ook wel getest. En dan is het fijn als je de middelen hebt om een bedrijf overeind te houden. Nu weer vorig jaar 7 oktober met heel veel groepen naar Israël. En heel veel, daar zijn we, Peter Uitwijs is daar de marktleider in. Ja, ineens staat dat stil voor een heel jaar. Ja. Dus in die zin...
Een beetje onrustig.
Nee. Nou, ik vond het wel erg jammer. Ik vond het vooral jammer voor al die heilige landlopers die niet naar het heilige land...
Die zich daar zo op verheugd hadden.
Ja.
En ineens waren de grenzen dicht.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat is heel mooi om de voetsporen van Jezus te wandelen. Ja. Maar ik heb er niet wakker van gelegen.
Maar je vertelt het in de context van geld kan je heel onrustig maken.
Ja, als je het niet hebt. Hè? Als je, er zijn heel veel ondernemers in Nederland die toppen. Er gaan heel veel familiebedrijven gaan failliet. Van heel veel ondernemers, met name in de winkelstraten, staat het water tot aan... hoe noem je dat? Tot aan
de lippen.
De lippen, ja. En als ondernemer kan ik me voorstellen dat je keihard hebt gewerkt om een mooi bedrijf te bouwen. En dan word je in deze tijd ook geconfronteerd met dingen die je niet in eigen hand hebt. En moet je ermee stoppen. Terwijl je er zo hard voor hebt gewerkt. Ik ken die mensen.
Ja.
Maar geeft het ook niet die stress dan in de coronatijden? Je denkt, dit kan mij de reisorganisatie ook de kop kosten?
Mag ik...
Zeker, we gaan even water inschenken. Ja.
Ik word er zo doorgeraakt door die vraag.
Ja. Ja, precies.
Nee, dat wist ik dat het niet de kop zou kosten. Omdat ik voldoende reserves had opgebouwd. Om te overleven.
Ja. Er zijn ook mensen die zeggen... we hebben het over filantropie. Er zijn ook mensen die zeggen... het meest filantropisch dat je kunt doen... is ook gewoon fatsoenlijk je belastingen betalen.
Dat doe ik ook.
Ja, nee, ik vind het helemaal geen vraag aan jou... of je dat,
nee,
of je dat
doet of niet. Ik heb een accountant.
Maar wat vind je van die uitspraak? We zouden ook gewoon met z'n allen wereldwijd, zouden we zeker de rijken, en dan, nou ja, dan reken ik ons met z'n allen in het Westen dan ook maar even om. Dan zouden we veel meer belasting moeten betalen.
Nou, ik vind dat ik al heel veel betaal en dat doe ik met plezier. Ik word ook bijgestaan door financiële experts die zo netjes zijn dat de vogels er ondersteboven overheen vliegen. Want ondernemers zeggen wel eens, nou, als ik nou zo doe.
Nee, even
van,
die binnenbocht, ja.
Nee,
ja.
Dat doe ik echt niet. Geen verbouwingen afschrijven op de zaak of wat. Ik wil daar ook in een voorbeeld zijn en correct zijn. Want op een dag komt het uit en dan moet je je verantwoorden.
Ja.
Het is een mooie vraag. Heb ik een antwoord gegeven?
Nee, nog niet.
Okay. Want hoe kijk je naar belastingontduiking en dergelijke. Juist misschien ook wel door rijken die denken, ja, helemaal leuk en aardig, maar hier, ik moet wel echt heel erg veel betalen.
Ik heb een vriend die heeft een huis laten bouwen vele miljoenen. En die zegt heel trots, ja, kijk, ik mag hypotheek aftrekken. Dus dat is, ik krijg elke maand 24.000 euro hypotheek terug. Ik denk, dat vind ik moeilijk. Daar kan ik niet bij. Dan denk ik, ja, hij zegt, nou ja.
Zo werkt het nu eenmaal.
Ik heb geen hypotheek op mijn huis. Hè, van ik zou ook een lening kunnen doen op mijn huis. Om te zeggen van, nou, met die lening, ik leen goedkoop en ik ga het weer ergens anders inzetten waar ik meer verdien. Maar dat doe ik niet. De vraag over belasting betalen is een hele mooie. Dus geef dus de keizer wat des keizers is. Dus daar moeten we ons aan houden. Tegelijkertijd. Wat de linkse partijen wel eens roepen, inclusief. Nee, ik zal de partij.
Ja, je wilde een christelijke partij noemen die dat ook wel bepleit.
Ja. Maar dan neem je ook de incentive weg. Hè, van als een ondernemer 75% belasting moet gaan betalen, dan zegt hij ja. Weet je, moet ik daar dan voor zo hard werken?
Dus, het ondernemen wordt gestopt,
zeg
maar.
Je belasting moet betalen naar rato. Waarvoor je wordt aangeslagen. Als ik zo'n blauwe envelop krijg of een hele stapel, dan denk ik ook, nou, dat is best aardig. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik kan het ook gelukkig. Dus wat een voorrecht dat ik. Je hebt anderen die enorm piepen over de hoge belastingdruk. En zeggen, maar ja, ja. Het kan. Dus, maar het moet niet excessief worden. Anders jaag je ondernemers het land uit. Ik ben ook zo'n ondernemer. Hè. Wij, de ondernemers van het midden- en kleinbedrijf, zijn de backbone van de samenleving. Die allemaal een aantal 2, 3, 6, 20, 25, 30 mensen in dienst hebben. En die zich daar heel veel inzetten. Het zijn geen multinationals. En zij dragen het meeste bij aan onze economie en aan onze welvaart.
Vind je dat daar ook wat positiever over gepraat mag worden? Bijvoorbeeld door de partij die we nu niet met name zullen noemen? Ondernemers, die MKB'ers?
Die we niet noemen, zit ik ook in het platform van ondernemers. En ik kan verdrietig worden als de partij het liefste Schiphol zou sluiten. Enzovoort. Dan denk ik, ja, zo werkt dat niet.
Nee, waar moeten we dan naartoe? Nu was een tijdje geleden in onze krant hoogleraar Ingrid Romeinse. Die pleitte voor een grens op rijkdom. Die zegt van, als je meer dan 10 miljoen hebt, dan ga je gewoon 100% belasting betalen. Dat is een heel goed idee, want rijker dan 10 miljoen. Rijker zijn dan 10 miljoen hebben, dat is nergens voor nodig. En dan kunnen we daarmee ook de allerarmsten helpen.
Ik heb het gelezen. Ik denk dat het ook dat je dat niet dwingend op kunt leggen. Want mensen die dat toch al niet doen, die zullen zeggen van, ik verkast naar een brievenbusfirma.
Precies, die brengen gewoon hun holdings ergens anders
op. Of ik ga me zetelen in Luxemburg, waar dat makkelijk kan. Of België, die vertrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. De verantwoordelijkheid met iemand die vermogen heeft, is daar om goede dingen mee te doen. En zo'n maatregel helpt niet. Het helpt veel meer om mensen bewust te maken. Hè, van, je hebt veel gekregen, dus veel te verantwoorden. Wat doe je ermee? En ik kan oprecht zeggen dat ik daarom ook mooi vind dat ik een deel van mijn tijd en vermogen kan steken in mooie doelen, waarvan ik er een aantal genoemd heb. En daar ook de vreugde van heb om te zien dat dat levensveranderend is. En niet te zeggen, het is maar een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Ja. En het is water naar de zee dragen. Al die onzin is. Maar je moet wel goed kijken waar het
aan gaat. Ja. Ja. Want je zegt dat is onzin, van het heeft toch allemaal geen zin. Ik hoor je eigenlijk gewoon zeggen, dat zijn excuses om vooral niks te doen en niet te geven.
Ja.
Dus wees een beetje ruimhartig. Met je geld.
Waar? Ja.
Ja. Je bent, we zeiden het al even, 73. Je zei zelf, ik ben in de winter van mijn leven.
Zeg ik dat?
Ja, dat zei je echt.
Ja, ik weet het niet ouder.
Hoe kijk jij inderdaad... Ja, ja, je zei ook zo, ik kan het niet meenemen. Hoe kijk je inderdaad naar de dood en wat er daarna met jouw geld gebeurt?
Wat ik al zei, hè, als ik er niet meer ben, dan zijn er... dat heet een stak of een fund of funds. Hè, van mensen die dus verder gaan met het beheer van wat ik heb mogen opbouwen. Dus dat is één. Twee, ja, ik weet dat ik dichter bij de dood ben. En dus je moet het ook goed op orde hebben. Ik had laatst een vriend, een grote zakenman, die zei, echt met een groot bedrijf, die zei, als ik dood zou neervallen, dan zou iedereen in paniek raken. Want ze zouden niet weten wat ze moeten doen. Ze zijn echt allemaal van mij afhankelijk. Ik zeg, vind ik echt zielig.
Heel link is dat.
Ja, en dat gebeurde ook. Hij kreeg een hersenbloeding. Hij had een bedrijf waar vier van zijn kinderen aan in zaten. Die gingen enorme herrie maken over wie wat enzovoort.
Ja, dat gebeurt
dan. Binnen een jaar was het mooie bedrijf kapot. Had ook een vriend die zei tegen mij, Jan, ik zei, wat is je droom? Vraag ik vaak aan mensen, is nog 1 miljoen. Ik zat hem een beetje dom aan te kijken. Ik zat nog 1
wat?
Miljoen. Je hebt toch al tientallen. Zei, ja. Je begrijpt me niet. Na die miljoen wil ik er weer een. Ja, daar kan ik oprecht medelijden mee hebben. Want dan denk ik, dan heeft het geld jou.
Ja, dat doen we weer denken. We hebben het over allemaal bijbelteksten en bijbelverhalen in deze podcast. Over, wat is het, Lucas 12 volgens mij? Over die man die heel goed boert en dan zegt, ik ga weer grotere schuren bouwen. En dan in de nacht, dat hij dat tegen zijn ziel gezegd heeft. Dus het overlijdt hij en dan zegt, het is volgens mij een van de weinige gelijkenissen in de Bijbel waar God zelf sprekend wordt ingevoerd. Die zegt dan tegen hem, dwaas, deze nacht zal je ziel van je hand worden geëist. En voor wie is dan anders wat je hebt?
Ja, ja, precies. Dus daarvoor moet je er goed mee omgaan. Hè? Daar tegenover staat de gelijkenis van de talenten, de 1, 3 en 5. En ik denk dat dat ook de oproep is van Jezus. Hè, van woeken met datgene wat ik je gegeven heb.
Ja.
En ga niet in een stoel achterover zitten te kijken naar weet ik wat. Boeren die verkering zoeken of wat ook. Van heel veel mensen hun tijd invullen. Dan denk ik, er is zoveel te doen in deze wereld. En dan is het ook wat in Korinthe staat. Hè? Wie karig zaait, dus wie niet kan geven, wie niet kan delen, zal ook karig oosten. Maar wie zegenrijk zaait, heb ik in mijn eigen leven gezien, zal ook zegenrijk oosten.
Ja. Ja. Je hebt geen kinderen. Is het nog lastig?
Dat is jammer.
Ja, hoe kijk je daar? Want daaraan nalaten is ook wat veel mensen fijn vinden. Hè? Ja. Laat het na aan je nageslacht.
Ik heb
hoe is dat voor jou?
Kinderen, maar wel heel veel kinderen op een andere manier. En het is heel mooi om te weten van, nou, het werk op de rokende berg in Manille kan doorgaan. Ook als ik er niet meer ben, zullen die kinderen onderwijs krijgen. Zullen ze zich verder kunnen ontplooien. De meisjes in Thailand die uit de prostitutie komen, kunnen met de middelen die achterblijven als ik er niet meer ben, ook verder geholpen worden. Dus dat is een soort legacy. Dat is, vind ik ook mooi. Ik ben ooit de Eeuw Jongerdag begonnen. Die is er nog steeds. Dat is ook een legacy. En dan, ik ben er al lang niet meer bij betrokken. Maar dat vind ik ook wel heel mooi.
Ja. Dat zijn alle erfgenamen van Jan van der Bos.
Nou ja,
zou je kunnen zeggen.
In zekere zin.
Misschien zijn er mensen. Ik kan me voorstellen dat dit een mooie slotvraag is, Daniel. Ik ben er namelijk eigenlijk wel benieuwd naar dat er mensen zijn die zitten naar jou te luisteren. Nick. Maar heb je adviezen voor mij? Van hoe ga ik met mijn geld om? Hoe kan ik dat op een goede, verantwoorde manier doen? Tegelijk is het ook wel eens spannend. Kom ik aan het eind van de maand uit? Hoe doe ik dat precies? Heb je voor die groep mensen heb je een advies? Misschien heel praktisch.
Kijk, je hebt geld en tijd. En tijd is ook geld. Hè? In de zin dat als je misschien wat minder te geven hebt. Hoe moeilijk is het niet voor kerken om diaken en ouderlingen te vinden. Om mensen te vinden die betrokken zijn. Omdat iedereen het tegenwoordig enorm druk heeft. Dus dan denk ik van als je minder hebt. Ik heb een aantal programma's gemaakt over de toeslagenaffaire. Ik heb ook gezien hoe dat er inhakt bij mensen. En dan ook steeds gezegd, ja, maar probeer toch ook weer een stukje van het verdriet wat jij nu hebt ervaren aan anderen te geven. Er zijn voldoende instellingen, voldoende missies om iets voor te betekenen.
Blijf geven ook al denk je dat je niet zoveel hebt.
Dat je van je tijd geeft. Hè,
ja.
Van, En ja, voor mij is in Spreuken 8 staat een hele mooie. Ik vind Spreuken geweldig. Want kijk je naar het leven van Salomo, die echt toen de rijkste man ter wereld was. En het kwam daarbij bakken binnen, goud, geld, sedes van de Libanon.
En, ging ook niet helemaal goed met hem, volgens mij, uiteindelijk.
Nee.
Maar sorry, je zei Spreuken 8.
Ja.
Ja, je wilde hem voorlezen, maar hij is uitgevallen.
De iPad valt uit. Nou, die houden we dan nog even goed.
Die houden we goed. Die gaan mensen gewoon opzoeken. Dank Jan voor het delen van jouw verhaal. En ook daar open over spreken. En ons in meenemen wat jij met je geld doet. En hoe je dat besteedt.
Was het naar tevredenheid?
Ja, dat moet de luisteraar ook beoordelen.
Zeker.
Ja.
Maar dank voor hoe je erover gepraat hebt. Ja.
Dat je die luisteraar meer dan genoeg hebt het meegegeven.
En nogmaals, als ik het mag samenvatten, ongelooflijk fijn dat ik dit kon delen. Er is niets mis met geld verdienen. Het is hoe je ermee omgaat en hoe vast je aan zit. Of hoe je met wat je uit de handen van God krijgt, hoe je dat met anderen deelt en geeft. Of het in tijd is of in geld. En God vraagt dat ook van ons. Dus ik vind het heel kostbaar. Om met wat ik gekregen heb te proberen als niet-bezittende om te gaan.
Dank Jan. Fijn dat je hier was.
En ook jij als luisteraar van deze podcast, bedankt voor het luisteren. Vind je het nou mooi wat we doen? Vond je deze podcast interessant? Of een van de vorige die we al hebben gemaakt? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dat kan al vanaf 2,50 per week. Zie alle opties op nd.nl/abonnement. Vind je allicht iets van je smaak? Steun je ook deze podcast? Denk daar dus eens over na. En tot volgende week.
Tot dan.